Disco Bron van den Hout, welkom.
We zijn onder vier ogen, zo heet dit programma.
Ja, dank u voor de uitnodiging.
Wat ik me eigenlijk afvroeg, hoe wilt u eigenlijk dat ik u aanspreek? Vroeger was dat natuurlijk helemaal monseigneur en mijn eerwaarde heer en dat soort dingen. Zeggen mensen tegen u?
Vaak, monseigneur wordt toch vaak nog gezegd, of bisschop. Ja. Dat vind ik de meest natuurlijke aanspreektitels. En voor degene die wat meer, wordt het ook mijn voornaam, maar dat vind ik soms ook wel heel erg ongemakkelijk. Ook alweer. Ja, soms wel.
Omdat het niet zo als bij de functie past?
In de setting waarin je bent of zo. Hè? Dus, maar bisschop vind ik een hele mooie titel.
Ja. Want het moet natuurlijk ook wat uitstralen. Dat zal daarmee te maken hebben. De functie
misschien
bisschop.
Is dat ook wel een beetje, als ieder je met de voor- en de achter- met de voornaam aannoemt, dan hoeft ook niet respectloos te zijn overigens. Maar dat komt op mij en ook op de mensen die mij zo aanspreken soms toch wel wat onnatuurlijk over.
Ja, wie zegt er wel rond tegen u?
Uiteraard mijn familie en mijn vrienden. Ja. En soms priesters. Oh ja? Die mij al van voor mijn tijd als bisschop kennen. Ook er is een aantal priesters hier in het bisdom die mij met de voornaam aanspreken. Omdat ik die al langer ken en al langer met hen samenwerkte.
Ja.
Op product toen ik daar les gaf.
Ja, natuurlijk.
Ja, dit is Ron en de rector die gaat dat ook wel
vriendschappelijke
persoonlijk
samenwerking intussen.
Dat is ook weer heel natuurlijk.
Dat heeft ook wel iets.
Heeft iets heel natuurlijk.
Iets laagdrempeligs ook in zich.
Ook dat, zeker.
Vindt u dat ook bij de functie horen, laagdrempeligheid?
Dat vind ik wel erbij horen. Maar je blijft toch altijd ook de bisschop. Je kunt nooit zo laagdrempelig zijn. Hoe moet ik dat uitleggen? Je blijft toch ook altijd de bisschop.
Ja.
Dat is inherent aan je functie. En zo word je toch ook toch uiteindelijk altijd wel gezien.
Ja. Ja.
En dat is ook wel weer, dat hoort er dan ook wel weer bij.
Was het altijd een ambitie eigenlijk, bisschop worden?
Nee, niet bepaald. Maar dat komt op je weg. Je wordt gevraagd en je denkt dan, ik heb eigenlijk geen goede redenen om er nee op te zeggen. En ik moet zeggen dat ik in de loop van mijn priesterleven wel een beetje, hoe moet je dat zeggen, doorgegroeid ben. Pastoor, gestudeerd, een dokterstitel gehaald, deken geworden, vicaris-generaal. Dus dan groei je een beetje door. En als je dan merkt van, ik voel me hier best op mijn plek, dan zien andere mensen dat.
Ja, er zijn natuurlijk ook tegen mensen die niet doorgroeien. Waarom u wel? Werd u dat verteld? Waarom u überhaupt wat men in u zag?
Dat denk ik niet. Ik denk dat wat men in mij ziet, dat is een stuk stabiliteit. Betrouwbaarheid in de zin van, die doet geen gekke dingen. Die zwabbert niet van de ene kant naar de andere kant. In die zin ben ik wel heel stabiel, ook in de omgang. In de vriendschappen die ik heb, maar ook wel over mijn bestuurlijke houding of mening. En ik denk dat mensen wel erg op prijs stellen. Dat ze een beetje weten van, maar daar staat hij en daar staat hij ook.
Ja.
Ik vermoed het, maar dan moet u eigenlijk aan andere mensen vragen.
Dat is misschien waar. Ja. Maar goed, u zit nu hier.
Hè? Ik zit nu hier.
Misschien was het gemotiveerd waarom en zo.
Ja.
Nu bent u natuurlijk los van een bisschop en geestelijk, hè, laat ik het zo even noemen. Ook een soort bedrijfsleider, hè? U heeft een staf waar u leiding aan geeft.
Zeker, ja.
Hoe is dat?
Dat is zoeken naar je plek. Ik ben uiteindelijk wel de belangrijkste bestuurder van het bisdom. Maar als het gaat om beheersmatige, economische, juridische zaken, moet ik heel erg steunen, uiteraard, zou ik bijna zeggen, op de medewerkers die je hebt. Het bisdom heeft ook een econoom, degene die over alle economische zaken gaat. Dus daar leun ik wel heel erg tegenaan. Uiteindelijk legt hij de dingen voor en polst hij of ik mij daarin kan vinden in die koers en in die beslissing. Maar uiteindelijk moet ik een beslissing nemen, maar die kan ik niet nemen zonder hem.
Ja.
Dus over die technische kant van de zaken heb je echt mensen nodig. Ik ben geen manager, zo ben ik niet opgeleid. Ik ben geen bestuurskundige. Ik ben opgeleid als priester, theoloog, om het dan zomaar te zeggen. Ik heb een beetje verstand van kanoniek recht, omdat het bij de theologie hoort.
Ja.
Maar uiteindelijk ben ik een beetje een doorgegroeide pastoor. Dat wel mooi is, maar de managerskwaliteit. Ik ben ook erg afhankelijk van mijn medewerkers, die ik ook kan kiezen natuurlijk.
Ja. Ja. Dus er moeten sterke personen op die posten zitten. Dat is
zeker
wel nodig.
Op wie ik kan bouwen en die ik kan vertrouwen. En die mij ook over alles informeren uiteraard.
Ja.
Die niet een eigen tokootje, een eigen winkeltje gaan organiseren.
Maar is het dan een beetje de premier die elke week bij de koning op bezoek gaat? Die komt daar binnen met een aktentas en die vertelt even de laatste stand van zaken. Moet ik me dat zo voorstellen? Komt die econoom één keer per week binnen?
Nou, zo'n precieze regelmaat hebben we niet, maar wel regelmatig. We hebben sowieso iedere week een stafvergadering. Dan zijn de belangrijkste medewerkers, dat zijn alles bij elkaar, inclusief ikzelf, zijn dan stad 6. Wij komen iedere week bij elkaar om de lopende zaken in de gaten te houden. Te kijken wat er geregeld is en wat er geregeld moet worden. En af en toe regelen we natuurlijk ook een meer strategisch overleg van de grootstere plannen die voor de toekomst belangrijk zijn. Zoals het synodale proces, hoe we daarmee verder moeten gaan, wat ik heb geïnitieerd.
Mm.
Dat is dan het makkelijkste om dat even in een aparte setting te doen.
Vergt misschien wat uitleg, het synodale proces. Dat betekent dat je samen aan dingen werkt, toch? Op een of andere manier.
Zeker.
Synodale samen.
Ja, dus Paus Franciscus heeft aandacht gevraagd voor de synodaliteit van de kerk. Dat heeft hij wereldwijd gedaan. Daar ben ik zelf, eind vorig jaar, heb ik daar mijn eigen invulling aan gegeven. Ik heb ook iemand uitgenodigd om ons bij veranderingsprocessen in het bisdom te helpen. Om veranderingsprocessen. We vragen heel veel en dat is ook een apart vak.
Hmm.
Dus dat kan ik niet. Daar heb ik iemand voor nodig die ons daarmee helpt. En daaruit is naar voren gekomen om wat synodaal consultaties te houden. In een brede setting dus. Met leken gelovig, uiteraard ook met de priesters die een belangrijke rol vervullen. Hoe zijn we samen kerk van Limburg? En hoe zijn we samen kerk van Christus in Limburg, in het bisdom Roermond.
Ja.
Nou, dit klinkt nog heel abstract. Daar zouden we heel lang en veel over kunnen spreken. Maar dat proces ben ik begonnen.
Maar denk je dan over de moderne parochie, hoe die eruit ziet? Zijn dat soort zaken?
Onderdeel van het proces is de inrichting van parochies.
Ja.
Kijk, we hebben van vroeger uit een structuur van 360 zelfstandige parochies. Dat is al lang niet meer. Er zijn al veel parochies met elkaar gefuseerd. 7 oude parochies die nu 1 parochie zijn geworden. Dat proces loopt, maar dat moet wel binnen afzienbare tijd worden afgerond. Want we kunnen daar geen 30 jaar, we zijn er al 30 jaar mee bezig. Mijn voorgangers hebben er ook het een en ander aan gedaan. We moeten een keer een nieuwe parochiestructuur, een nieuwe parochieindeling kunnen neerleggen als basis voor onze pastorale activiteiten.
Ja.
Dus de structuur moet aangepast worden aan de tijd.
Gaan wij over 30 jaar nog naar de kerk? En daar bedoel ik mee naar een kerkgebouw. Want die zijn natuurlijk, ik schiet me nu te binnen, durend het onderhoud, die kerkbesturen zitten daar af en toe toch een beetje mee in hun maag. Ziet u bijvoorbeeld voor zich dat we daarvoor naar het gemeenschapshuis moeten op termijn?
Deels gebeurt dat al wel een klein beetje. Maar dat is natuurlijk nooit de ideale situatie. We hebben in het bisdom zulke mooie, prachtige kerken en kerkjes. Ik kan me toch niet voorstellen dat we daar niks van overhouden. Dat er niet mogelijk blijft om toch hier en daar kerken ook overeind te houden. Die ook heel gezichtsbepalend zijn voor het landschap en voor de steden en de dorpen.
Je kan ze herbestemmen, dan zijn die kerken er alsnog, die gebouwen.
Dan zijn de kerken er alsnog, maar dan verliezen ze natuurlijk hun eigen functie. Wat wel zeer bijzonder jammer zou zijn.
Hmm.
Dus we moeten toch met z'n allen in Limburg een aantal kerken overeind weten te houden. Ook gezichtsbepalende en mooie kerken die ook in kunstzinnig opzicht echt een plus verdienen.
Ja, dat is een geformuleerde opdracht, zo klinkt dat.
Dat is het ook,
ja. Ja, door u geformuleerd of kreeg u dat mee toen u naar de politie ging?
U trekt het er bij mij uit. Bij mij uit. Het is maar, maar dat is natuurlijk. We moeten kerken sluiten, dat is evident. Maar we moeten kijken welke en welke niet. Welke willen wij? We zijn ook aan het nadenken, waar moeten we op inzetten voor de toekomst? En dan moeten we keuzes gaan maken. En dat betekent dat je anderen niet kunt meenemen, maar sommigen die moeten we wel echt meenemen. En daar liggen grote uitdagingen.
Je komt uit Brabant, hè? Een agrarische achtergrond, tuinbouw, hè? Was het?
Ik heb een beetje een tuinbouwachtergrond. Mijn vader was overigens automonteur. Maar mijn familie is van beide kanten. Van mijn vader en mijn moederskant waren agrariërs. Dus ik heb veel boeren en een paar tuinders ook in de familie.
Ja. Maar u heeft zelf ook toch gestudeerd, tuinbouw?
Ik heb zelf een hogere tuinbouwschool gedaan in Den Bosch. En in het vierde jaar, het afstudeerjaar, kwam het oorspronkelijke verlangen van mij toch weer boven. om priester te worden, te willen worden. En toen denk ik, ja, dan moet ik er nu ook werk van gaan maken. En dat heb ik dus ook gedaan. En toen ben ik na de HAS, Hogere Tuinbouwschool, ja, rechtstreeks doorgestroomd. Qua studie naar het seminarium in Den Bosch.
Maar u liep op de lagere school al rond van ik word priester?
Ja.
Het oorspronkelijke verlangen?
Dat was wel een verlangen, ja, dat ik toen bij mezelf bespeurde.
Waar kwam dat vandaan? Wat is uw analyse daarvan?
Dat weet ik niet. De kerk heeft mij altijd aangesproken. Ook ik heb nooit geen hekel gehad om naar op zaterdagavond deden wij dat, naar de mis te gaan. Dat heeft mij altijd een beetje getroffen en geroerd. Maar ja, waar een verlangen vandaan komt, zeg het maar.
Dat is roeping.
Laat het zo maar noemen.
Ja. Ja. Maar u bent dan in die tuinbouwopleiding. En op een gegeven moment, ik moet nu toch die switch gaan maken.
Ja.
Ja. Was dat dan toch nog een moeilijke beslissing?
Nou, het moment om te bepalen, nu maak ik er werk van, was in die zin wel een beetje moeilijk. Omdat ik daar nooit met iemand over gesproken heb. En de eerste stap die ik toen gezet heb, is ik pak de fiets en ik ben naar de pastoor van mijn parochie gegaan, Diessen. En toen heb ik het verteld. Nou, toen ben ik daarvan teruggekomen, heb ik het mijn ouders verteld. Nou, die waren zeer verbaasd. Nou, maar dan gaat het balletje natuurlijk wel rollen.
Ja.
Dan ga je contact zoeken. Waar moet ik dan opgeleid worden? Nou, enzovoorts. Waar wil ik dan terechtkomen?
Ik ben wel benieuwd naar wat de pastoor zei.
Kan ik me weinig
Kom
van herinneren.
Kom bij de club.
Nee, die reactie was misschien best wel gematigd. Ik kan me dat niet meer echt goed herinneren, moet ik zeggen. Nee.
Niet zoveel indruk.
Wel heeft hij mij... Monsieur Terschuren was pas in Den Bosch. En hij heeft mij toen wel gezegd, nou, dan moet je met het bisdom, met toen vicaris Schreuder, contact zoeken, want die was daar dan voor. Dus dat is wat hij verteld heeft. Maar verder kan ik me van dat gesprek niet heel veel meer herinneren.
Ja. Het bisdom Roermond was u actief in Groningen, Leeuwarden.
Ja.
Ik kan me herinneren, anderhalf jaar geleden of zo, dat u nog aan thuiskomen was in Limburg. Hoe is het nu?
Nou, dat was toch vrij snel over, hoor. Ik bedoel, ik heb me van het begin af aan thuis gevoeld.
Je laat ook iets achter, dus daar kan het ook in zitten.
Natuurlijk. Ik bedoel, ik had heel prettig gewerkt in Groningen-Leeuwarden. Een heel ander soort bisdom. Tenminste, een aantal opzichten. Maar ik ben nu wel gewoon thuis. En ik heb me van het begin af aan thuis gevoeld en op mijn plek gevoeld. Dus dat heeft niet lang geduurd, nee.
Wordt dat binnen uw wereld eigenlijk als promotie gezien, als je van Groningen-Leeuwarden naar Roermond mag? Of moet?
Nou ja, Roermond is een groter bisdom. Een groter bisdom met meer parochies, meer priesters, twee seminaries, allerlei kerkelijke instellingen, vele religieuze. Dus een grotere uitdaging. Dus als u dat een promotie wilt noemen, dan snap ik dat, ja.
Ja, ja, ik noem het zo, maar u zelf dus ook.
Het is wel een blijk van vertrouwen. Want ik wist wel natuurlijk, omdat je ook als bisschop in den landen heb je ook contact met je collega-bisschoppen. Ik heb natuurlijk ook altijd contact gehad met Zwiers en zeker ook met Smeets en met de tijdelijke bestuurders die er hier waren, Stakkers en met René Maassen. Dus dan weet je wel dat men in het bisdom Roermond ook wel zit te wachten op een stuk stabiliteit en op een nieuwe bestuurder. Dus dat daar een grote uitdaging ligt, dat weet je, dat hoor je.
Ja.
He, dus er was een periode dat er weinig gebeurde. Nou, onverklaarbare redenen. Maar dan weet je dat je iets op te pikken hebt.
Hoe ambitieus bent u eigenlijk? Als je het hebt over een persoonlijk carrièrepad, laat ik het zo noemen.
Nee, ik ben niet ambitieus.
Nee?
Ik ben niet ambitieus. Althans, zoals ik het zelf inschat. Ik heb wel het idee, ik moet hier wel, er wordt wel iets van mij verwacht. Dat voel ik wel. Dus ik mag niet hier op mijn lauweren gaan rusten. En de zaak maar overlaten aan de vicaris en de econoom en zelf. Nee, ik voel wel dat er van mij iets verwacht wordt.
Ja, goed, je komt hier dan aan, kan ik me zo voorstellen. En krijgt 15.000 tips. Daar zou ik beginnen, misschien moet je zus zo. Dan moet je zelf iets uit gaan halen dan. Wat
nou,
is
ja,
dat
daarvoor,
geworden?
Daarvoor ga je eerst rondkijken.
Ja.
Dat heb ik 1,5 jaar gedaan. Dan kom je erachter dat er eigenlijk op heel veel terreinen veranderingen in gang moeten worden gezet. En een belangrijke beslissing die ik toen heb genomen, dat via een tip komt dan zoiets. Iemand ingehuurd om veranderingsprocessen mee te helpen opstarten. Dat is denk ik wel een hele fundamentele beslissing die ik heb genomen. Een
soort coach?
Ja, het is ook een coach. Het is ook iemand met wie ik spar, ook persoonlijk. En dat heb je ook wel nodig, want het is wel een eenzame positie in een bepaald opzicht. Er zijn beslissingen die ik helemaal alleen zelf moet nemen. Er zijn heel veel beslissingen die ik kan nemen in collegialiteit met mijn medewerkers. Maar soms moet het echt helemaal van mij komen.
Ja. Hoe gaat u daarmee om? Want dat is natuurlijk ook iets waar je wel een beetje tegenop kan zien. Morgen moet ik iets gaan vertellen of communiceren of...
Ja, maar dat zijn dan vooral beslissingen op het bisdomniveau. Hè. Kijk, ja. de beslissingen naar de parochies toe. Welke parochies samen moeten gaan werken. Welke kerk gesloten zou moeten worden of benoemingen. Dat zijn allemaal zaken die ik met mijn medewerkers kan bespreken. Die nemen daar ook trouwens het voortouw in. En nemen mij mee in het denkproces. En dan kom ik op het einde nog om de handtekening te zetten. En te zeggen van ja, inderdaad, zo gaan we doen.
Ja.
Maar dingen op het bisdomniveau, zoals het vragen van een veranderingsdeskundige, dat is toch wel echt mijn beslissing geweest.
Ja.
Ik heb al even gepolst, maar dat voel je wel, dat moet ik echt zelf beslissen.
En God, doet die nog wat voor u bij dit soort zaken?
Dat is een interessante vraag. Ja, ik denk het wel, maar het zal op het eind... Als ik hem tegenkom straks, dan zal ik het hem vragen hoe hij mij geholpen heeft... Je leeft vanuit het geloof, je leeft vanuit een beschikbaarheid, vanuit een overgave aan God en aan de kerk en aan de mensen. En ja, daar word je dan door gedreven, denk ik. Ik bedoel, ja, ik kan niet de vinger leggen op van toen heeft de Heilige Geest mij bijgestaan of nee. Toen heeft de Heilige Geest mij die beslissing ingegeven. Ja, zo simpel kan ik dat niet verklaren.
Maar het kan ook vrij praktisch zijn in die zin dat je in een gebed een bepaalde rust over je heen krijgt die zorgt voor voortzetting van een gedachtegang.
Ja, dat zo. Nou ja, vaak gebeurt het als ik aan het wandelen ben, dat dingen doordringen. Oh, ik moet dit doen, ik moet dat doen. Oh, wacht, even opschrijven. Als ik thuis ben, dan moet ik het wel onthouden. Ook in die wandelingen bijvoorbeeld, of in gebed inderdaad. Ik bid iedere dag... Probeer iedere dag een half uur te mediteren met een evangelietekst. Dan kunnen je wel dingen invallen die net het heldere licht geven op een kwestie. Of
wandelt u alleen?
Meestal. Soms met iemand mee.
Ja.
Ja, ja,
ja, nou, ja. Ik, je moet natuurlijk in uw functie, überhaupt denk ik als priester, wel goed alleen kunnen zijn ook.
Ja, dat gaat wel. Ik ben natuurlijk...
Klinkt niet heel enthousiast.
Nou ja, ik heb graag mensen om me heen, daar niet van. Dat klopt ook, maar ik kan op zich ook wel goed alleen zijn. En je bent er wel in opgegroeid en je hebt er ook wel bewust voor gekozen. Dus ik realiseer me heel erg dat iemand die getrouwd is en ook op hoge leeftijd man of vrouw verliest, dat die in een totaal nieuwe situatie terechtkomt. Maar ja, ik ben altijd alleen geweest en ook door de wijding als priester... ben je altijd wel alleen en zelfstandig door het leven gegaan.
Ja.
Ik heb wel altijd tot nu toe met anderen samengewoond in een pastorie, in een bisschopshuis. Dus praktisch gezien had ik wel altijd mensen ook om me heen.
Ja. Ja. Bent u nieuwsgierig wel eens naar het andere leven? Het is natuurlijk een vrij specifiek leven dat u leidt. Dat is de keuze of roeping, daar kunnen we alles van vinden.
En het andere leven, daar bedoelt u daarmee het getrouwde leven
bijvoorbeeld?
Ja, ik ben ontzettend benieuwd hoe ik... Maar ik ga dat niet uittesten, dat kan ik niet meer.
Nee.
Ik ben heel erg benieuwd hoe ik mijn kinderen zou opvoeden. Dat vind ik... Ik heb altijd graag ook wel jongere priesters wat begeleid. Ik heb al kapelaans gehad en dat vond ik altijd prettig om die ook een beetje wegwijs te maken in het pastoraat met de ervaring die ik dan heb. En ik heb wel eens het idee, hoe zou ik dat doen als ik kinderen had? Met een vrouw samen, hoe zou ik dan die kinderen opvoeden in deze maatschappij? Waar je allerlei dingen om je heen ziet van denk, wat maken die er nou van? Of dat zie je natuurlijk om je heen. Je komt ook in gezinnen, je leest de krant, hoe het met de moderne... Ook aan moderne jeugd gaat. Waar ik trouwens helemaal niet negatief over ben. Maar goed, dat zijn toch altijd een beetje de dingen die in de media soms naar voren komen.
Ja.
Ik ben wel eens benieuwd, hoe zou ik het er afbrengen?
Ja.
Ja.
Ja, dat is wel een hele uitdaging, kan ik u vertellen.
Ja, dat denk ik, ja.
Dat is niet niks.
Nee,
maar natuurlijk, soms denk je ook, ja. Ik ben blij dat ik ze niet heb. Hè? Dat is natuurlijk een ellende en uitdagingen.
Het bespaart me een heleboel uitdagingen, ja.
Ja.
Ik heb de mijne en de ouders hebben hun uitdagingen.
Ja. Ja. We hebben het heel kort over het wandelen gehad, maar is dat een hobby?
Ik heb dat als een soort plicht, morele plicht aan mezelf opgelegd. Dus iedere dag toch even wandelen, de benen strekken, dat is toch wel goed voor mijn lichaam, moet ik zeggen.
Ja.
En ik ben geen sportman, Dat ga ik ook echt niet meer proberen. Dat heb ik wel eens ooit wat geprobeerd met zwemmen, hardlopen. Maar voorbij, ik ga iedere dag wandelen en dat is mijn beweging.
Ja, zijn er verder hobby's? Heeft een bisschop of deze bisschop daar tijd voor?
Eigenlijk niet heel erg veel. Echte hobby's heb ik niet.
Nou, daar staat hier een tafelvoetbaltafel buiten beeld. Zei, oh, dat kan ik wel goed.
Nou, hobby, een tafelvoetbalspel, als ik dat zie staan en ja. Er is iemand die mee wil doen, dan doe ik dat eigenlijk altijd wel graag. Ja? Dus met jongere weekends in het Groningse gingen we naar een klooster en daar stond vaak een tafelvoetbalspel. Dan nodigde ik wel deze en gene uit om dat spel mee te doen. Ja.
Ja. Dus je houdt van spelletjes?
Nou, voetbalspelletje, maar verder...
Kijkt u ook voetbal?
Nee.
Nee?
Nee, sorry.
Nee, dat is niet verplicht hoor.
Nee, dat is niet. Ja, maar nee, dat heb ik. Ik kijk ook weinig naar sport.
Ja. Ja. Waar wel naar?
Ik weet wel de vier clubs dan in het Limburgse. Nou, maar goed, dat.
Dat is ook niet alles. Die zouden van hogerhand ook wel eens wat hulp kunnen gebruiken, denk ik wel eens als ik ze bezig zie. Maar goed.
Dan zal ik voor ze bidden.
Ja, dat lijkt me een goed idee.
Ja,
nee, maar zijn er dingen die u volgt, series of. Hoe gaat dat?
Nou,
dus het studeren 's avonds.
Mijn guilty pleasure is Flikker Maastricht.
Echt waar?
Ja, dat vind ik. Dat is nu weer afgelopen, maar dat kijk ik toch wel graag, moet ik zeggen. Ja. Dat houdt me echt bezig en dan vind ik spannend. Je weet altijd dat het goed afloopt, maar toch is de spanning die eventjes wel leuk is.
Ja. Te doen, ja. Een beetje slap vermaak mag wel.
Ja, dat mag ook goed. En af en toe praatprogramma's hou ik een klein beetje bij als het een beetje uitkomt.
Ja.
Als het interessant is. En als het iedere keer weer over hetzelfde onderwerp gaat, dan... Dan zet ik het af, zet ik verder of pak ik een boek.
Een bisschop is ook een mens en in de regel een gelovig mens. Maar ik kan me voorstellen dat je in de relatie met je eigen geloof, dat er pieken en dalen zijn. Waar zit je nu?
Nou, wat ik aan het begin van het gesprek zei, ik ben altijd wel heel stabiel.
Ook
dus,
hier?
Ja, ik heb niet zo dat ik echt hoge pieken en dalen heb in mijn geloof. Je ontwikkelt... Omdat je dat ook leert op het seminarie, een bepaalde gebedspraktijk, een levensritme te ontwikkelen. Dat is in het werkveld of in de parochie of in het bisdom niet altijd te handhaven of altijd te volgen. Maar je ontwikkelt wel een heel stabiele geloofspraktijk waar je ook je geestelijk leven en je gedachten wel op kunt funderen. Mm. Dus ja, ik heb niet zo dat het op en neer gaat of zo. Nee, ja. Dat kan ik niet zeggen, mag ik niet zeggen.
U heeft zich nooit ook door God verlaten gevoeld?
Nee, dat zou ik niet kunnen zeggen. Nee. Ik kan best vragen hebben, ook filosofische, theologische vragen. Die kan ik wel hebben. Ik heb een groot vertrouwen in de kerk.
Ja.
In wat die in de loop van de traditie heeft geformuleerd. En de praktijk die de kerk heeft ontwikkeld. Daar kan ik echt op bouwen en op meeleven. Met alle vragen die daar wel bij horen en door de moderne samenleving worden gesteld.
Ja, maar kunt u mensen leren hoe ze zich niet door God verlaten voelen? Misschien is dat wel een soort van raison d'être bijna van een bisschop of van de kerk aan zich.
Dan moet je met de mensen gewoon in gesprek.
Ja.
En naar ze luisteren. Dat ze zich sowieso kunnen uiten over waar dat dan zit of waar dat dan mee te maken heeft. Ik denk de eerste... opdracht dan, ook van priesters in hun parochies, als mensen met dit soort vragen zitten, is gewoon naar hun levensverhaal luisteren. Dat is het allerbelangrijkste.
Ja, omdat het vaak gaat over persoonlijke problemen, ellende.
Ja, zeker. Maar het luisterend oor van een priester is dan denk ik de eerste pastorale opdracht die hij heeft.
Ja. Dus en eigenlijk empathie.
Empathie. Ja. En er kan een advies uitkomen of zo, maar soms ook nog niet eens. Soms is het luisteren al heel erg belangrijk voor mensen, dat ze zich gehoord en gekend voelen.
Ja, nou, dat zal ook misschien aan tijdsbeeld onderhevig misschien wel een beetje veranderd zijn. Misschien werd er vroeger veel makkelijker gezegd, je moet gewoon even goed bidden vanavond en dan voel je je weer rustig. Misschien is dat nu anders, alle impulsen die er zijn tegenwoordig.
Niet elke priester reageert natuurlijk hetzelfde op pastorale nood of pastorale vragen. Er zullen ook wel priesters zijn die wat meer directief zijn. Dat kan ook heel goed uitpakken.
Maar er is dus wel veel vrijheid. Je mag jezelf zijn.
Zeker, pastoraat is ook wel een beetje... De ene priester heeft meer talent voor dit en de andere meer voor dat. Dus dat wisselt natuurlijk ook. Iedereen heeft toch een beetje ook een eigen aanpak. Dus,
U heeft de paus ontmoet?
De huidige paus nog niet.
Staat dat op het verlanglijstje?
Zeker, maar als het goed is gaan we over een aantal jaren weer naar Rome met alle bisschoppen van Nederland, ja, voor het ad limina bezoek. En dan zullen we hem ongetwijfeld treffen. Wanneer dat zal plaatsvinden, weet ik nog niet. We zijn er een paar jaar geleden geweest bij Franciscus.
Hoe gaat dat eigenlijk? Even een handje geven? Of is het een soort netwerk?
Nee, de ontmoeting met de paus is een audiëntie.
Ja.
En met de vorige paus, dus de paus Franciscus, werden we uitgenodigd op het Apostolisch Paleis. Dan zitten we in een zaal, in een kring. En de paus die zegt, althans deze paus toen, zegt van nou, stel maar vragen, maak maar opmerkingen. Wat willen jullie weten? Waar willen we het over hebben? Dus geen protocol, geen toespraken. We hebben het gewoon over het geloof en over de kerk en over jullie werk.
Ja.
Dus dat was een tamelijk vrij gesprek van een uur en drie kwartier.
Ga je dan voorbereid naar binnen? Had u een aantal vragen in het hoofd?
Min of meer in mijn achterhoofd.
Wat heeft u hem gevraagd?
Ik heb op het einde nog, ik had me zeer bescheiden opgesteld, maar op het einde begon hij zelf over de priesteropleiding. En over het aannemen van priesters.
Hmm.
En hij vroeg hoe dat in Nederland ging. En toen heb ik nog zelf een vraag gesteld over hoe het met de priesteropleidingen in Nederland verder moet.
Ja.
En wat de paus dan doet, legt het netjes bij ons terug. Daar moeten jullie samen over hebben.
Ja. Ja. Is zich bescheiden opgesteld daar. Was u ook een beetje starstruck, zoals dat heet?
Dat woord ken ik niet.
Daar is de paus. Ik val even stil nu. Alsof je Michael Jackson op straat tegenkomt, zal ik maar even zeggen.
Als bisschop heb je dat niet.
Nee, is dat te horen?
Nee, ik heb in de paus Johannes Paulus II toch twee of drie keer ontmoet, een hand gegeven. De kardinaal Ratzinger, toen hij nog geen paus was, heb ik een keer de mis meegedaan. Dus dat valt wel mee dan. Toch zijn bijzondere momenten, daar niet van.
Je vergeet het nooit meer?
Nee, je vergeet het niet. En er is ook een foto natuurlijk die je laat afdrukken, die je krijgt en die je bewaart en die je ophangt. Dat zijn natuurlijk bijzondere momenten ook om het te laten zien.
Ja.
Maar ik kan me voorstellen dat voor sommigen is die gang naar de paus natuurlijk vele malen langer en om daar te komen.
Ja.
Dus ja.
Heeft u er stiekem of niet wel eens van gedroomd om zelf paus te worden?
Nee.
Dat past niet bij de bescheidenheid? Of is dat, lijkt u dat een vreselijke baan?
Ik denk dat
baan?
De verantwoordelijkheid die ik nu draag groot genoeg is. Om, ja? Ja. En ik ken te slecht Italiaans.
Nou ja, nou, dat is wat aan te doen, toch?
Ja, maar als je 60 bent dan geweest.
Dan is dat wel voorbij.
Is die tijd wel over.
Ja. Ik zag u nog bij de Passie spelen. De première was u uitgenodigd. In volle ornaat. Met toch ook wel een vrij kritische beschouwing evenzo. Ik geloof bij de collega's van Omroep Venlo. Zijn dat soort spelen wel nog belangrijk? Dragen die ook bij aan uw werk?
Ik denk het wel. Ik kijk er aan naar met mijn eigen ogen. Die zijn gevormd door de vertrouwdheid die ik heb met de Bijbel. De Bijbelse boodschap, het passieverhaal van Jezus. Mm. Met mijn eigen theologische ogen kijk ik daarnaar. Dus ik heb daar zo mijn opmerkingen over wel geventileerd. Ook ten aanzien van het stichtingsbestuur natuurlijk verantwoordelijk is. En ik weet dat heel veel mensen niet met die ogen kijken zoals ik kijk.
Je bent wetenschapper.
Ja. Nou, wetenschapper niet zozeer, maar ik bedoel, je hebt wel theologie gestudeerd.
Ja.
En dat ook de andere priesters zullen met die ogen kijken. Maar de meeste mensen, gewone katholieken zal ik maar zeggen, kijken niet met die ogen. Ik ben uiteraard naar de première geweest. Ik wist ook dat wil ik per se doen. En ik was wel erg geboeid en geraakt door de passiespelen, door de manier waarop er werd geacteerd, door de dialogen en de monologen die erin zaten. Ik was wel echt geboeid. Ik heb anderhalf uur of meer geboeid, gekeken, geluisterd. En je moest vooral ook luisteren, want het ging vooral om de teksten eigenlijk. Want het toneel was niet zo spannend. Ik bedoel, je zat geen mooie decors. Er was een witte achtergrond en zwarte kostuum, zwarte kleding.
Mm.
Die ook wel in alle variaties er was natuurlijk, want Pilatus heeft andere zwarte kleding aan dan Caiaphas of dan een leerling van Jezus. Maar qua beeld, het ging vooral natuurlijk om de teksten.
Ja, en het vestigde aandacht op het verhaal, precies.
Het vestigde aandacht echt op het verhaal. En dan ben je voortdurend aan het analyseren, wat heeft de auteur, de scriptschrijver, ervan gemaakt? Hoe interpreteert hij het Bijbelverhaal? Als ik daar een voorbeeldje van mag noemen, wat mij achteraf nog eens is ingevallen. Het laatste avondmaal werd natuurlijk ook, kwam ook als scène ervoor. En bij het laatste avondmaal zegt Jezus, ze eten me op. Ze zuigen me helemaal leeg. Mm. Ja, dat is een bepaalde sociaal-psychologische interpretatie van het laatste avondmaal, die niet theologisch is, maar ik denk van, oh, dat is wel een leuke vondst. Want Jezus zegt bij het laatste avondmaal, dit is mijn lichaam, ik geef me aan jullie. En de scriptschrijver geeft er die psychologische interpretatie aan. Nou, op zich is, ik zeg niet dat het de mijne is, maar wel boeiend en, oké. Je kunt het ook zo zien.
Ja, dat is nou, de dat vertaling
ik,
naar nu.
En dat vond ik interessant. Dat zal voor veel mensen een eye-opener zijn. Denk van, als ik het zo beleef, dan kan ik het snappen.
Ja.
Nou, dat kan misschien voor de kerk ook nog wel wat opleveren. Ja, we zullen zien.
Jezus heeft natuurlijk geleverd, hè? En zijn leven die zal er ook kwistig met energie gestrooid hebben. Dat kan niet anders.
Die werd voortdurend gevraagd, werd overal bijgeroepen, kon zich niet terugtrekken, want werd weer op middel gesignaleerd en moest weer optreden. Dus in die zin snap ik dat ook,
ja.
Dat hij dus helemaal op was. En,
aan nu zeg je dan, ik word helemaal leeggezogen. Ja, zo is dat.
Ja. Ja.
Maar wel interessant dat hij daar met die bril naar gaat zitten kijken dan. Ja. Ja. Is het ook leerzaam dan?
Het is ook leerzaam, ja. En het werd echt goed geacteerd. Geweldig. Het was echt heel mooi.
Ja. Ja. We nemen dit nu een beetje op in de Pinksterperiode. Dat moet u vaak nog uitleggen wat dat is, denk ik, hè?
Ja,
dat zijn mensen een beetje kwijt, heb ik de indruk. Pinksteren. Ja, het is een vrije dag, maandag, en dan houdt het een beetje op.
Pinksteren blijft een beetje een abstract feest van de ene kant. Van de andere kant is Pinksteren, worden wij aangesproken als gelovigen om onze talenten te zien, te ontdekken en in te zetten.
Ja.
Wat we dan in de kerk de charismata noemen. Ieder heeft een eigen charisma, heeft een eigen talent. En de Heilige Geest is juist degene die ons motiveert om die talenten in te zetten en te gebruiken voor het opbouwen van de kerk en de samenleving. In die zin is het natuurlijk helemaal niet abstract.
Ook het gaat om bevlogenheid.
Het gaat om bevlogenheid, het gaat om passie. Ook al kun je de geest niet zien, maar je kunt ook God niet zien. Het gaat natuurlijk om de opbouw van een concrete wereld en een concrete kerk.
Ja.
Dus in die zin is het ontzettend belangrijk. Het feest van de Heilige Geest is ook het feest van het geboortefeest van de kerk. Dus is het wel heel concreet.
Is Pasen het mooiste feest voor u?
Pasen blijft wel het mooiste feest, zeker ook met de verschillende vieringen die in van goede Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag, Paaszondag, die vier dagen, die drie, vier dagen in een cyclus, zo uiteengesponnen, als eigenlijk één totale viering, blijft ieder jaar toch echt wel het hoogtepunt van het kerkelijk leven.
Ja, ja, we hebben liturgisch. Nog een paar maanden om ons daarop te verheugen, dat weer wel. Het duurt nog even voor het weer Pasen is.
Het is pas geweest, hè?
Dus, waarom?
We
gloeien nog na.
Eerst komt kerstmis nog.
Dat is het.
Maria ten Hemelopneming. Nou, we hebben nog allerlei mooie feesten, ook deze zomer.
Nou, ga ervan genieten.
Zal ik doen.
Dank voor uw tijd.
Graag gedaan.